Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen het boek van pater Gerion Goldman In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En we gaan verder in het eerste hoofdstuk over de jeugdjaren van pater Goldman. Op een dag kwam er een missionaris uit Japan die een lezing hield voor de leerlingen in de meisjesschool van de zusters. Ik mocht er ook bij zijn. Hij vertelde een totaal onbekende en haast ongeloofwaardige verhalen over het wonderland in het Verre Oosten, zoals hij het uitdrukte. Ik was sprakeloos. Dat wilde ik met mijn eigen ogen zien. Na de lezing ging ik naar hem toe en vroeg of ik met hem mee mocht gaan naar Japan. Hij lachte en was van mening dat ik daar nog te jong voor was. Dat ergerde mij nogal, aangezien ik, 9 jaar oud, de grootste en sterkste van de klas was. Ik was heel trots op mijn lengte en koesterde de geheime wens groter te worden dan mijn oudere broers, zodat zij mijn afgedragen kleren zouden krijgen en ik de nieuwe. Ik protesteerde dan ook hevig en zei hem dat ik niet klein was en al groot genoeg. Maar wat zouden je ouders daarvan vinden? Vroeg hij. Ik verzekerde hem dat er thuis nog genoeg andere kinderen waren en dat mijn moeder het zo druk had dat we allang in Japan zouden zijn voordat ze mijn afwezigheid zou opmerken. Hij lachte vriendelijk en zei me dat hij toch niet zomaar een jongen kon ontvoeren. Dat was een grote zonde. En hij voegde eraan toe: als je echt naar Japan wil gaan, dan weet ik een andere weg om te bewandelen. Hoe heet die weg, wilde ik weten. Zijn antwoord was als volgt: als je mij belooft dat je elke dag een wees gegroet zult bidden voor deze intentie, dan weet ik zeker dat je op een dag naar Japan zult gaan. Beloof je dat? Dat was gemakkelijk te beloven. Nog diezelfde dag begon ik met bidden. Maar al op de eerste avond merkte ik dat het helemaal niet zo eenvoudig was als ik dacht. Want terwijl ik bad, viel ik in slaap. Boos op mezelf bad ik de volgende dag dan ook 3 maal het beloofde Ave. 1 maal voor het mislukte weesgegroet op de avond ervoor, 1 maal voor deze avond en 1 maal om mij te verzoenen met de Moeder Gods voor het geval zij boos op mij zou zijn. Daarna werd het bidden gemakkelijker. Ik kan me niet herinneren dat ik het daarna ooit nog vergeten ben. Het was de eerste stap op een lange weg die me uiteindelijk daadwerkelijk naar Japan voerde. Mijn moeder stierf toen mijn oudste broer 12 jaar was en mijn jongste broer net 1. Wij woonden nog in Fulda. De begrafenis, op een regenachtige dag in oktober, was de droevigste dag van mijn jeugd. Vader werd natuurlijk diep getroffen door de dood van zijn nog zo jonge vrouw. Verstijfd stond hij aan haar graf, zonder een traan te laten. Naast hem stonden wij, de 3 oudsten die erbij mochten zijn, en wij huilden ontroostbaar. Er waren honderden gasten aanwezig, vooral de boerenvrouwen die zij zo vaak met wijze raad had getroost en bemoedigd. Eén dag na moeders dood kwam ik behuild naar de sacristie van het klooster, om de mis te dienen. De zuster kosteres Solana troostte mij met de woorden: "Nu zal ik je moeder zijn." Ze zei er alleen niet bij hoe dat zou geschieden. Later hoorde ik dat ze haar overste om toestemming had gevraagd om te bidden voor mijn priesterroeping in de orde der Franciscanen. Ze had uitgerekend dat het ongeveer 20 jaar zou duren voordat dit doel bereikt zou kunnen worden. Voor het tabernakel in de kerk beloofde zij God om, zolang als het nodig was, hiervoor te bidden en te offeren. Omdat ze ervan uitging dat alleen haar gebed niet voldoende zou zijn, vroeg ze in de loop der jaren nog 200 andere zusters om haar erbij te helpen. Ik bleef de mis dienen zonder op de hoogte te zijn van dit voornemen. Ondanks mijn stille wens om Franciscaan te worden en naar Japan te gaan, ondanks mijn dagelijkse deelname aan de Heilige Mis, ondanks de gebeden van mijn moeder in de hemel en de zusters hier op aarde, en ondanks alle vermaningen van mijn vader, kreeg ik een steeds slechtere reputatie in de kleine stad. Ik was de aanvoerder van een kleine groep jongens die de kleine stad nog wel eens op stelten zette. De dagelijkse mis, het regelmatig ontvangen van de Heilige Communie en de biecht leken niet voldoende om mijn leven te beteren. Ik geloof dat ik niet echt slecht was, maar eerder jong en onbezonnen. Maar wat de reden ook was, ik stelde mijn leraren en opvoeders vaak op de proef. Mijn vader was ervan overtuigd dat ik een duivel had ingeslikt. Die probeerde hij met alle macht uit te drijven. Als die duivel in mijn achterwerk had gezeten, dan was het hem zeker gelukt. Maar de roede kon mijn hart niet bereiken. Ik wreef de bamboestok in met ui, zodat hij spleet, maar was snel genoeg vervangen. Een tijd lang was ik als het ware verlamd door de dood van mijn moeder en deed ik enorm mijn best om mijn leven te beteren. Een goede huishoudster, juffrouw Nolte, nam ons onder haar vleugels en probeerde ons te temmen. Ze was werkelijk een goed mens, maar in mijn ogen had ze een ongeneeslijk gebrek. Ze was Lutheraan. Daarmee was het voor mij helder dat zij, ondanks al haar goedheid en vurig gebed, op een dag in de hel zou belanden. Ze maakte niet één enkele keer een kruisteken. Op zondag ging ze zelden naar de kerk. En ze zei altijd alleen maar Maria, nooit Heilige Maria. Dat was toch zeker genoeg bewijsmateriaal. Hoe zou zij ooit gered kunnen worden? Ik heb het haar vaak gezegd, maar ze veranderde niet. Na moeders dood wilde ik echt een betere christen worden. Ik probeerde het, bijvoorbeeld door misje te spelen. Ik bouwde dan een klein altaar op een tafel en gebruikte een glas dat ik vulde met sap als kelk. Enkele gekleurde lappen stof dienden als misgewaad. Ik liep in processie door het hele huis. Met luide stem zong ik alle liederen die ik kende. Als ik dan voorbij mevrouw Nolte liep, zong ik nog krachtiger, op haast bezwerende toon, maar zij bleef altijd dezelfde, vriendelijk en goedig. Zij zorgde voor ons deugnieten alsof ze ons uit de hemel gezonden was. En dat was misschien ook wel zo. Vaak schaamden we ons omdat we die lieve vrouw zo kwelden. Ik zie nu al uit naar het moment dat ik haar in de hemel zal ontmoeten, zodat ik me bij haar kan verontschuldigen. Vier jaar na moeders dood trouwde vader opnieuw met de jongere zus van mijn moeder, die wij al kenden als tante. We waren snel aan haar gewend. Na verloop van tijd kwamen er nog 5 kinderen bij, waaronder eindelijk 2 meisjes. Zo werd het nog levendiger in huis. Enkele jaren later trok vader met het gezin naar Keulen, waar zijn droom in vervulling ging. Hij werd een belangrijke persoonlijkheid op een hoge post. De wisseling van school leverde mij geen moeilijkheden op. Het gymnasium in Fulda had mij weliswaar streng, maar bovengemiddeld goed gevormd. In Keulen sloot ik me aan bij de katholieke jeugdbeweging Neu Deutschland, onder leiding van de paters Jezuïten. Hier bleef ik 5 volle jaren. De beweging gaf ons een grondige christelijke vorming. Lezingen, conferenties, retraites, sport en spel, theater, zang en grote vakantiekampen. Alles wat een jongen leuk vindt en tot grote idealen kan aansporen. Bijzondere aandacht werd ook geschonken aan de zorg voor armen en noodlijdenden. De paters die deze groepen leidden, waren als jonge, energieke en zeer goed gevormde priesters, buitengewoon capabel voor hun taak. Wij voelden ons door hen begrepen. Zij leefden met ons alsof zij zelf nog jongeren waren. In 1933 werd in Duitsland de nationaal-socialistische dictatuur ingevoerd. Al snel kwamen de katholieke jeugdbewegingen hevig in conflict met de in rap tempo opgebouwde Hitlerjugend. Al in 1934 kwam het tot harde debatten en zelfs tot gevechten waarbij bloed vloeide. De politie sloot ons op, maar dat spoorde ons alleen maar aan. Wij waren ons natuurlijk niet volledig bewust van de gevaren van deze politieke werkelijkheid. Wij vochten tegen het nationaal socialisme, omdat wij christenen waren. We begrepen al snel dat wij oog in oog stonden met vijanden van Christus en zijn kerk. Daarmee was de toon gezet. Ons gymnasium kreeg een nieuwe directeur, een fanatieke nazi. Ik was leider van de Neudeutsche groep van deze school en voerde regelmatig scherpe debatten met dit heerschap. Dan brieste hij van woede. Maar aangezien de leden van de Neudeutsche groep tot de beste leerlingen van de school behoorden, waagde hij het niet om actie tegen ons te ondernemen. Toch werd ik uiteindelijk opgepakt en verhoord. Luid verkondigde ik dat wij, de katholieke jeugd, de echte Duitsers waren en dat ons land maar één Führer had, Jezus Christus. De verbazing en woede over zoveel onbeschaamdheid was groot, maar er gebeurde niets. Vanaf 1934 werden katholieke jeugdbewegingen behoorlijk geïntimideerd en uiteindelijk verboden. Wij waren echter tot alles bereid om te bewijzen dat wij, jonge mensen, onze belofte in elk gevaar en elke omstandigheid zouden nakomen. Omdat we niet meer openlijk met volledige uitrusting op stap konden gaan, bedachten wij de gekste vermommingen om toch in de bossen te komen. Verborgen onder bergen kool wisten we de straatcontroles van de politie en de Hitlerjugend te omzeilen. Toen we toch een keer werden ontdekt en in hemd en broek naar huis werden gestuurd, was het voor ons slechts een reden om de volgende keer nog verder de bergen in te trekken om onze geliefde kampen te laten doorgaan. Elke week waren we, zonder uitzondering, bij de gemeenschapsmis. We bedachten allerlei vermommingen om deel te kunnen nemen aan bezinningsdagen en retretes op de meest avontuurlijke plekken. Deze dagen rusten ons uit met de geestelijke wapens om onze taak te volbrengen. Op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid kwam de Jeugdbond Neu-Deutschland samen in de kathedraal. Na de mis wachtte de Hitlerjugend en de SS ons op voor een straatgevecht. Ze waren met duizenden tegelijk en meerdere van ons moesten naar huis worden gedragen, maar dat hoorde er nu eenmaal bij. Het mogen duidelijk zijn dat ik onder deze omstandigheden niet veel tijd had om te studeren. De inzet voor Christus Rijk leek mij en vele anderen veel belangrijker. Ik behaalde mijn eindexamen met een 2 en niet, zoals gepland, met een 1. Maar dat was niet belangrijk. In Duitsland hanteert men een puntensysteem waarbij het cijfer 1 uitmuntend is en het cijfer 6, het laagste cijfer, een onvoldoende betekent. Na mijn eindexamen meldde ik me vrijwillig bij de arbeidseinsatz. Tot nu toe was ik opgegroeid in de relatief beschermde academische wereld van de school en voor ik ging studeren, wilde ik kennis maken met het leven van gewone mensen. Ondanks de debatten met de Hitlerjugend was ik in veel andere zaken nogal onwetend. In een werkkamp aan de zuidrand van de Lüneburger Heide, in Rethem aan de Aller, werden mij de ogen geopend. Ik was ontsteld over wat een doorsnee man in het kamp dacht, zei en zonder veel schaamte deed. Al snel verbaasde ik me er niet meer over dat de leiders, allemaal partijleden, hierin een hoofdrol speelden. De kamparts, altijd in uniform, gaf zelfs nauwkeurige instructies voor dergelijk immoreel gedrag. Zij die beweerden goddeloos te zijn, konden ook niet anders leven. De meeste mannen verwierpen niet alleen de kerk en het christendom, ze ontkenden ook de menselijke waardigheid. Na deze harde maar noodzakelijke leerschool van 6 maanden werkkamp kon ik in oktober 1936 eindelijk beginnen met mijn noviciaatsjaar bij de Franciscanen. Ik bracht 12 gezegende maanden door in het klooster Salmunster Bad Soden. Daarna begon ik met mijn studie filosofie. Ik studeerde 1 semester in Gorheim-Sigmaringen en daarna 3 semesters in Fulda. In 1939, enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, sloot ik mijn studie af met een examen.
Thank you.
hoofdstuk 2. Een bruine. Op 31 augustus 1939 werden ongeveer 200 theologiestudenten samen met duizenden andere recruten ingekwartierd in de kazerne van de Fahrersatzabteilung, een afdeling van de cavalerie. Enkelen van ons waren Franciscaan en vele anderen waren seminarist of kwamen van andere religieuze orden. De onderofficieren en andere personen die verantwoordelijk waren voor onze basisvorming waren de mening toegedaan dat wij, studenten, fysieke zwakkelingen waren en derhalve ongeschikt voor militaire dienst. Ze wilden bewijzen dat het, naar hun mening, luie leven in het klooster en seminarie minderwaardige mensen kweekte, die de stevige en strenge militaire training niet zouden kunnen doorstaan. Ze probeerden dit op alle mogelijke, vaak buitengewoon vrede manieren te bewijzen. Na 7 weken afzien moesten ze echter vaststellen dat wij niet alleen fysiek in bijzonder goede conditie waren, maar dat we hen ook in de vele discussies die ze telkens opwierpen, ruimschoots overtroffen. We hadden tenslotte al een jarenlange, intensieve academische studie achter de rug, terwijl zij elkaar bezighielden met sterke verhalen over stoere feesten en vermeende successen bij de vrouwen. Wij hadden boeken bij ons en besteedden elke vrije minuut aan het lezen ervan. Dat wakkerde hun woede echter alleen maar verder aan. Zij gaven ons bijvoorbeeld de lastigste paarden om te verzorgen. Juist op zondag werden we ingedeeld om te werken, zodat we niet gezamenlijk naar de kerk konden gaan. Maar wij waren jong, sterk en goed gevormd, en we wisten dat deze moeilijke tijd niet lang zou duren. Daarom steunden wij elkaar door dik en dun en lieten ons niet intimideren. Als wij de kazerne mochten verlaten, haasten we ons als één man naar ons klooster, waar wij dan weer de heilige communie konden ontvangen. Aan het einde van de trainingsweken waren de officieren heel verbaasd dat geen enkele seminarist had opgegeven. Wij hadden echter schoon genoeg van de slechte sfeer en de onwaardige behandeling op deze plek die men Einsatz an der Heimatfront, dienst aan het thuisfront, noemde. Aan het echte front kon het niet veel erger zijn, dachten we. Daarom meldde ik mij met 10 andere theologiestudenten aan voor de dienst aan het Oostfront. Wij hadden werkelijk geen zin om te vechten, maar de zure lucht van de kazerne konden we niet langer verdragen. Onder strenge geheimhouding reisden we in 2 dagen naar het oosten. Doornat van de regen kwamen we, na een moeizame tocht over drassige wegen, hongerig en uitgeput aan bij een barakkenkamp aan de Poolse grens dat net geopend was. Het droeg de toepasselijke naam Regenwormkamp. We kregen dunne koolsoep te eten, maar dat was nauwelijks genoeg om onze lege magen te vullen. We gingen op zoek naar de kantine, in de hoop daar iets eetbaars te vinden. Het bleek nogal een verrassing. In de kantine bevond zich een bont gezelschap in alle mogelijke uniformen: politieofficieren, onderofficieren en manschappen. Sommigen droegen net als wij het uniform van de Weermacht, met emblemen van de Waffen-SS op hun revers. En dan waren er nog mannen in het welbekende zwarte SS-uniform. Wij zagen groene en ook blauwe politiekleding. Alles was zo kraakhelder en goed verzorgd dat het leek alsof er een parade op handen was. Er stond ook een aantal mensen in burgerkleding. Zij namen niet deel aan de discussies en gesprekken, maar wij merkten al snel op dat zij constant notities maakten. Dat waren natuurlijk verklikkers die je overal tegenkwam. Wij waren bij een SS-eenheid terechtgekomen. Om eindelijk iets te eten te krijgen, baande ik me een weg naar de bar. Maar ik keerde niet terug naar onze tafel, want wat ik daar hoorde was veel te interessant. Een groep van ongeveer 20 mannen had een levendig gesprek met als thema de paus in Rome en de katholieke kerk. Deze werd als het gevaarlijkste kapitalistische bolwerk ter wereld beschouwd. De paus was in hun ogen de meest oorlogszuchtige persoon aller tijden. Daarom was het einddoel van de zojuist begonnen oorlog de uitroeiing van de kerken en de liquidatie van alle pastoors. Een van hen was van mening dat de christenen nog erger waren dan de Joden. Het kostte mij natuurlijk de grootste moeite om me in te houden. Alles wat ons seminaristen heilig was, in het bijzonder de moeder van God, werd onder luid gelach door het slijk gehaald. Uiteindelijk hield ik het niet meer uit en ik sprak de officier die het woord voerde erop aan. Neemt u mij niet kwalijk, heer oberluitenant, dat ik, een nieuwkomer en een onbekende in deze groep, tussen beiden kom. Maar sta mij toe u en allen hier te vragen of u zich ervan bewust bent dat alles wat hier gezegd wordt in strijd is met het concordaat dat de Führer, Adolf Hitler, heeft gesloten met die kerk die u zojuist zo veroordeeld heeft. Weet u niet dat in dit concordaat, waarvan ik u ter plekke de relevante artikelen uit het hoofd kan noemen, de regering ertoe verbindt het christendom te erkennen? Iedereen was sprakeloos. Toen vroeg de officier, wat bedoelt u? Ik antwoordde zelfverzekerd. Wat ik bedoel is dat ik me afvraag of u zich bewust bent van de risico's die u neemt als u in het bijzijn van vele getuigen dingen zegt die in tegenspraak zijn met het beleid van de Führer. Denkt u te weten wat de Führer denkt? Wilde hij nu weten. Zeker wel. In ieder geval wel waar het dit onderwerp betreft. Mag ik u eraan herinneren dat de Führer zelf zijn gedachten over deze dingen in vele toespraken openbaar heeft gemaakt? Met het ondertekenen van het concordaat heeft hij bekrachtigd dat wie het christendom aanvalt, ondermijnt wat hij zelf tot fundament van de Duitse staat heeft verklaard. Opnieuw waren ze sprakeloos. Hier konden ze niets tegen inbrengen. Uiteindelijk vroeg een in burger geklede man of ik een bruine of een zwarte was, waarbij zwart voor de christenen stond en bruin voor de nazi's. Het kostte mij moeite om met een uitgestreken gezicht te antwoorden, een bruine. Iedereen was verrast. De volgende vraag was, wanneer bent u lid geworden van de partij? Mijn antwoord luidde, ik ben in 1936 bij de Bruinen ingetreden. Waar was dat? Wilde ze weten. Vol overtuiging zei ik, in Fulda, in het klooster van de Franciscanen. Deze monniken dragen al 600 jaar met trots het bruine habit. Dat is al veel langer dan de bruinen van nu. Beste luisteraars van Radio Maria, We eindigen hier de lezing van het boek In de schaduw van zijn vleugels. We wensen u nog een gezegende dag toe.